Het is zeker fijn om terug te zijn en de broedervoorganger het getuigenis te horen geven over de genade van God met zijn dochtertje. Dat is net als de Heer Jezus om zulke dingen te doen. Jazeker. Nu, we zijn heel blij vanavond om een van onze gasten hier bij ons te hebben voor de, zoals wij het noemen, de gebedsdienst op Oudejaarsavond. Een goede vriend van mij, broeder Ernie Fandler, een van de bekeerlingen tot de Heer Jezus Christus, een trofee van genade, van oorsprong afkomstig uit Zwitserland is waar hij vandaan kwam. En ik geloof een broeder daar bij hem, ze wonen nu in Shawano, een Duitser van afkomst, een zekere broeder Waters. We zijn blij hem vanavond bij ons te hebben. Dan hebben we vanavond ook nog een dierbare broeder van het geloof bij ons, Zuid-Afrika, broeder David Duplessis. We zijn blij om hem ook bij ons te hebben. En we zijn, David en ik, zijn verwachten en bidden in de Heere om ons samen een geweldig werk te geven dit komende jaar in Afrika en verschillende delen van de wereld. Broeder David is hier nu om het te bespreken en erover te bidden tussen nu en maandag om te beslissen precies wanneer en waarheen in naar Afrika en verschillende delen van de wereld te gaan. Want broeder David heeft een zeer prominente functie gehad bij de Pinkster Wereldconventie en is ook wel bekend bij vele grote religieuze leiders over de gehele wereld en is erg invloedrijk geweest in het overtuigen en om teweeg te brengen, zover als we nu zijn, te helpen het lichaam van Jezus Christus bijeen te brengen uit alle geloofsdenominaties, ongeacht tot welke kerk zij hebben of welke stempel zij dragen. Het is de gemeente voor wie Christus stierf. En ik heb daar vaak aan gedacht. Hielp vroeger mee met het bijeendrijven van vee, wel vaker in het westen. We zouden erheen gaan, broeder David, en zagen daar waar ze het vee door het drijfhek heen joegen. Boven de bergen in om ze te voeden op de, ze te laten grazen op de weiden van het bos. Terwijl de weiden beneden groeiden, de wilde weiden, dan maaiden ze de weiden en voeden het vee door de wintertijd heen, wanneer er te veel sneeuwstormen waren boven in de bergen. En zat daar vroeger op het zadel en keek toe hoe de veedrijver dat vee er doorheen bracht. En elke ranch beneden die een ton hooi kon produceren, als ze 50 ton hooi konden produceren, betekende dat ze er 50 stuks vee konden brengen. Als ze 1000 ton hooi konden produceren, konden er 1000 stuks vee door. Elke man had een brandmerk op zijn koeien. Ze keken natuurlijk naar de brandmerken, de verschillende ranches, zodat ze ze niet door elkaar zouden halen. En dan, toen de ranger, hij was niet zo geïnteresseerd in welk soort brandmerken er doorheen gingen, want er waren allerlei brandmerken. Maar er was één ding dat hij werkelijk moest controleren, dat was het bloedmerk. Ze moesten geregistreerde Herefords zijn, anders konden ze niet door het hek. Ze stuurden ze dan terug, ziet u. En ik denk dat het zo zal zijn bij het oordeel. Het zal er niet om gaan welk soort brandmerk we dragen, maar of het bloedmerk daar is. Dat is hetgeen wat tellen zal, het bloedmerk. En ik ben erg blij om broeder David bij ons te hebben. En ik zie dat broeder Estel Beeler hier net even geleden was. Ik zag hem daarachter ergens opstaan. En andere predikers van wie we vanavond willen horen. En dan, en ik geloof dat broeder Ruddle en de anderen er zullen komen, want ze zullen tot middernacht blijven. Echter, broeder David kan niet tot middernacht blijven. Hij is een zeer gewild man overal. En zodra broeder Rogers hoorde dat hij hier was wel, ging hij hem laten komen om hem daar om 10:00 te hebben. Dus dat betekent dat hij hier vrij spoedig weg zal gaan om daar helemaal in Zuid-Louisville te komen. En ik dacht dat het fijn zou zijn als broeder David daarmee akkoord is, als we hem naar voren lieten komen en lieten spreken, wat hij op zijn hart heeft voor ons prediken, doen wat de Heer ook maar oplegt. We zouden allemaal graag broeder David Duplessis uit Zuid-Afrika willen horen. Laat me dit zeggen, dat toen ik daar in Afrika was, in mijn grote campagne die de Heer ons daar gaf, dat zijn broer mijn vertaler was. Broeder Justice is geloof ik zijn naam, broeder Justice. En een heel fijne familie en mensen zijn deze Duplessis broers. Ik geloof dat ze allemaal predikers zijn, voor zover ik weet. En de vader misschien ook, die een prediker was. En ze komen uit een fijn gezin. En broeder David heeft een grote naam bij al de kerken en denominaties over de hele wereld. En broeder David, ik zou willen dat u nu naar voren komt om voor ons te spreken, of wat God ook maar op uw hart heeft gelegd om te zeggen, kom maar naar voren. En ik ben erg blij om vanavond aan mijn gemeente voor te stellen. Dit is broeder Armin Neville, onze voorganger. En aan de kerk, dit is een van mijn dierbare vrienden en medestrijders in de dienst van God, broeder David Duplessis uit Zuid-Afrika. God zegene u, broeder David. Toespraak, amen. Bij allemaal, broeder David, kom snel terug om weer bij ons te wezen. Dat is heel erg fijn. We zijn zeker blij. Broeder David, zijn daar een aantal dingen. Ik wou alleen dat ik mijn pen had gehad, dan had ik ze op kunnen schrijven. Maar ik zal altijd kleinzonen onthouden. De kleinkinderen. Wel, we waarderen zeker het bezoek van onze broeder. En hij was de verbonden met de wereldconferentie van Pinkstergelovigen. En een groot man op het gebied van zijn werk over de hele wereld. En we zijn vanavond begenadigd dat broeder David tot ons komt spreken op deze oudejaarsavond. En u kunt zien wat grote mannen denken over onze Heer. Denken over zijn grote dienstknecht. Nu, ik geloof dat morgen, daar het nieuwjaar is. Het is nu nog maar een paar uur. En ik moet vroeg in de ochtend weg, dus dacht ik dat ik even een klein beetje zou spreken, als het in orde is met broeder Neville, broeder Bieler en de andere predikers hier. Ik zal niet te veel tijd in beslag nemen. En ik denk dat als we amen zouden zeggen en naar huis zouden gaan, dat het een wonderbare boodschap zou zijn. En we dankbaar aan de Heer konden zijn voor wat we hier vanavond hebben. Nu, daar dit oudejaarsavond is, vermaken we elkaar gewoon door het Koninkrijk van God gepredikt totdat het nieuwjaar komt. En ik moet morgen heel vroeg opstaan, lang voor de dag aanbreekt. Ik ben niet zo jong als David. Misschien voel ik me niet zo jong als hij. Hij is, natuurlijk is David een klein beetje ouder dan ik. Ik denk dat hij 7 of 8 jaar ouder is, misschien 10. Maar hij is zeker een vuurbal voor God en heeft 50.000 mijl dit jaar gereisd voor het Koninkrijk van God. Op weg nu om te prediken bij broeder Rogers en morgen om bij anderen te zijn, ergens anders en ergens anders en ergens anders en hier weer terug op maandag. En ik moet hem ontmoeten om afspraken te maken voor een wereldwijde tour die er nu aankomt. En we horen in Afrika zijn, zo begreep ik vanmiddag, in maart. Deze komende maart. Ik hoor Clayton Sanmore van de Volle Evangelie Christelijke Zakenlieden deze week te ontmoeten. Of deze komende week. Het begin ervan. En afspraken te maken voor Jamaica, Haiti. Ik ga volgende week naar Kentucky of onderuit naar Georgia. Die samenkomsten daar te houden. Kom gelijk terug en kom door Kentucky, een avond hier en avond daar en pak deze kerken en kom regelrecht terug naar huis van daaruit en ga naar Atlantic City voor begin op de 27e tot en met de 30e en vertrek daar vandaan op de ochtend van de 1e en begin in Kingston, Jamaica op de renbaan die avond voor een 10-daagse bijeenkomst daar en vanaf daar dan verder naar de Haiti en waar ook. We weten niet waar vanaf daarheen te gaan, gewoon zoals de Heere ons zal leiden. Nu, al deze zijn in de maak, ziet u, ik heb geen ja gezegd. David is hier, Kleed komt, Gordon, omdat Gordon Lindsay komt voor Zuid-Amerika. En de rest, de christelijke zakenlieden voor het Latijn sprekende Amerika. En broeder David wil naar Zwitserland, Duitsland en zo verder. Maar we weten het nog niet. Blijft u bidden. Ik wil nergens heen gaan totdat God zegt ga en naar mijn best te weten. Daarom, als ik me geleid voel te gaan, wanneer ik dan uit het vliegtuig stap, ik, en ongeacht wat de tegenstand is, kan ik zeggen ik kom in de naam van de Heer Jezus. Ik was dankbaar voor David, de vriendschap die we samen hebben gehad, want de man is een heel belangrijk man, maar hij gelooft waarlijk deze bediening van de Heer, jazeker. En onze namen worden nu over de hele wereld met elkaar in verband gebracht, broeder David en ik. En ik ben zo blij om in verband te worden gebracht met zo'n man naar vrienden. Ik waardeer dat, maar het allergrootste waaraan ik kan denken om mee in verband te worden gebracht, is Jezus Christus, de Zoon van God, die geweldige. Nu, broeder Neville en enige anderen zullen over een paar ogenblikken spreken, maar ik wil nu eventjes iets uit de schrift lezen. En het is goed, denk ik, op oudejaarsavond verschillende predikers te zien en de wijze waarop ze een tekst benaderen en wat ze zeggen enzovoort. En elke man die zijn eigen manier van prediken heeft. Weet u, God maakte ons niet allemaal gelijk. Hij maakte ons verschillend. Hij maakte ons verschillend in onze gestalte. Hij maakte de wereld gevarieerd en grote bergen, de kleine bergen, vlakten, woestijnen, grote witte bloemen, blauwe bloemen en allerlei verschillende soorten. Hij maakt ons gewoon verschillend, dat is alles. Hij maakt roodharig en zwartharigen, bruinharigen, witharig, dik, slank, lang, oh, wat dan niet meer, ziet u. Hij maakt ons gewoon anders. God is een God van verscheidenheid. En ik mag dat eigenlijk wel, u niet? Maar altijd maar hetzelfde. Jongen, ik hou hiervan. Dus laten we nu opslaan in onze schriften in het boek Matteüs. Het evangelie van Matteüs. Beginnend met de en het vierde vers wil ik lezen als een tekst voor ons lezen. Zo de Heere ons helpt.
St. Matthew. The fourth chapter.
Matteüs, het vierde hoofdstuk. Ik geloof, voordat we lezen, laten we bidden. Genadige hemelse Vader, het is opnieuw met dankbare harten dat we dit nieuwe jaar tegemoet treden. En wij benaderen u en brengen tot u al onze zorgen van het verleden en vragen dat u ze in de zee van vergetelheid zult doen en onze zonden tegen ons niet meer gedenkt. En mogen wij niet alleen onze geestelijke gesteldheid toetsen, maar in ons mogen wij onze gemeenschap met u toetsen. En vergeef ons al onze zonden en wij vragen dat uw geest zich vanavond met ons zal bezighouden. En als er iets onreins bij ons is, Heere, neem het dan zo ver weg als het oosten is van het westen. Werp het in de zee van vergetelheid om het niet meer tegen ons te gedenken. Zodat wij dit nieuwe jaar rein mogen ingaan, gewassen door het bloed van het lam. En gereed mogen zijn. Mogen dit 1960... het geweldigste jaar zijn dat we u ooit hebben gediend. Geef ons in grote mate overvloedig. Al deze bijeenkomsten die in de maak zijn, Heere, die wij overwegen met broeder Duplessis en over de hele wereld, tot in Azië en in Europa en overal. Heere, laat het uw wil en uw kracht zijn die tot deze dingen zullen leiden. En als wij op enig moment van uw goddelijke bestemde pad zouden afstappen, mogen de Heilige Geest de weg doen blokkeren en ons tegenhouden, Heere, en ons terug doen keren naar de juiste plaats. Sta het toe. Zegen deze kleine gemeente, Heere, ongeveer heel dicht bij de 30 jaar, geloof ik, heeft het hier nu gestaan als een gedenkteken van de genade van God voor een nederig volk. Wij bidden, Vader, dat u broeder Neville zult zegenen, de voorganger. Zegen heel de gemeente. Zegen de beheerders, de diakenen, de zangleider, de pianist en al de leken, elkeen. De zondagsschoolleraren, wat ook maar meer. Heere, mogen we dit jaar kunnen groeien in de genade van God. En mogen ons ledental in aantal toenemen en meer genade van u. Dan dit in de voorbije jaren is geweest. sta het toe, Vader. Help ons nu als wij deze tekst benaderen die we op het punt staan te lezen, uw woord. En alleen u, Heere, kunt het uitleggen. En wij bidden dat u het ons zult toestaan, omwille van het Koninkrijk van God. In Jezus Christus' naam. Amen. Ik, nu aankondigend wat ik gekozen heb als tekst voor de komende paar ogenblikken, het wordt hier in de schrift gevonden en ik zal het lezen. Het heet, ik wil het zo noemen, vanaf die tijd. Ik dacht niet, ik zei 's avonds laat, dat ik niet verwachtte dat ik hier zou komen, omdat mijn keel rauw werd. En mijn vrouw zei me gisteren of eergisteren, zei ze, dan neem ik aan dat je niet naar de kerk zult gaan. En ik zei, lieverd, ik denk van niet, mijn keel is zo pijnlijk en rauw. En dan, diezelfde avond nog, toen ik ging zitten en de schrift oppakte, kwam ik dit tegen. Broeder Safman kwam langs. Hij zei, ga je morgenavond naar de kerk? Ik zei, ja, ik zal er zijn. En Miri keek om naar me en ze zei, ik begrijp je niet. Ik zei, dat verwacht ik ook niet van je, ziet u. Ik zei, of niemand anders. Niemand die geleid wordt door de geest van God kan ooit begrepen worden. Onze Heere, zij konden hem niet begrijpen. Hij leek de ene moment op de ene manier te spreken, de volgende moment op een andere manier. En ergens anders sprak hij over wat anders. Soms was het Jezus die sprak, de andere keren was het God die sprak, ziet u. Zelfs de discipelen zeiden, daar eindelijk, zeiden, zie, nu spreekt gij duidelijk, nu begrijpen we het, ziet u. En Jezus zei, kunt u nu, gelooft u nu, ziet u, daarna. U kunt het gewoon niet doen omdat u wordt geleid door de geest en begint u iets te doen, ontdekt u dat, ziet u dat u, God u ergens wil gebruiken, moet u hier stoppen en hierheen gaan. Gewoon geleid door de geest. Het zijn vreemde, eigenaardige mensen die een leven hebben dat je aan God wilt toewijden. En dan zeg ik altijd dit, ik zal dit doen, zo de Heere wil. Ziet u, als ik iemand een belofte doe, ik zal het doen zo de Heere wil. Ziet u. En daarom dus, als het niet de wil van de Heer is, zal ik zal over deze boodschap spreken, als de Heer wil. Hij zou mij kunnen oproepen, net tijdens deze boodschap, om naar Californië te vertrekken. Ik zou alles opzij gooien en zo snel als ik kon naar Californië vertrekken. En ik wil zo leven. Ik wil niet dat iets mij gebonden houdt. Ik wil niet een of ander groot iets waar het miljoenen dollars waard is en je zoveel geld elke dag moet krijgen om me gebonden te houden. Ik wil zo zijn waar, wanneer God zegt, ik wil dat je hierheen gaat naar deze mensen, er zijn er maar 5, maar ga daarheen en blijf daar totdat ik je zeg te vertrekken. Ik wil daarheen gaan, heb geen verplichtingen, gewoon. En als hij wil dat ik over zee ga, nu, hier is het, werd net genoemd over naar Duitsland te gaan of naar Afrika. En een vrouw die miljonair is, precies op het moment dat de geest het op mij legde om naar Afrika te gaan, zei ze, ik zal de reis sponsoren en alles betalen, ziet u, dat is alles. Waarom zou ik mij zorgen maken over geld en dergelijke, wanneer mijn vader alles bezit? Ziet u, hij kan gewoon tot deze rijke man spreken, of die rijke man, of deze mensen, of die mensen, en ik hoef me er geen zorgen over te maken, ziet u. God zorgt gewoon voor alles. Broeder Roy, zo moeten we leven. Laat hem er maar voor zorgen. Het is zo goed. Nu, laten we in onze schriften opslaan in het 4e hoofdstuk. En laten we beginnen te lezen om en bij het 12e vers van de 4e hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs. Nu toen Jezus was en nu toen Jezus gehoord had dat Johannes in de gevangenis was geworpen, vertrok hij naar Galilea. Nazareth verlaten hebbende, kwam hij wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, binnen de landpalen van Zebulon bij Naphtali, opdat vervuld mocht worden wat gesproken werd door Jesaja, de profeet, zeggende, het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in de landstreken van de schaduw des doods, is licht opgegaan. Vanaf die tijd begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is op handen. Ik wil spreken over het onderwerp en vanaf die tijd. Weet u, als menselijk wezen denken we allemaal aan dingen vanaf een bepaalde tijd. Dat en dat heeft plaatsgevonden en vanaf die tijd. En nu, vaak komt u een oude man of een oude vrouw tegen. En zij houden ervan terug te verwijzen naar een tijdstip dat iets heeft plaatsgevonden, dat zij duidelijk kunnen benoemen en zeggen: het was op dat tijdstip. Nu, ik neem aan dat er praktisch allen van ons hier vanavond zich zouden kunnen herinneren, bepaalde dingen kunnen herinneren die plaatsvonden op een bepaalde tijd. Vanaf die tijd veranderde er iets. Zo en zo, het gebeurde toen. En van toen af aan was het anders. En het is maar goed dat we dat kunnen. En sommige van die herinneringen van dingen waar we aan denken, zijn waardige dingen die veranderd zijn. En er zijn sommige dingen die niet zo waardig zijn, gedenkwaardig. Bijvoorbeeld, als de vrouw van slechte reputatie, dat zij zei: er was een tijd dat ik een goed, rechtvaardig, zedig meisje was. En op een bepaalde avond, of op een bepaalde plaats, gebeurde er een bepaald iets. En sinds die tijd is ze op het verkeerde pad geweest. Haar leven is bedorven door zonde en zwartheid en duisternis. En alleen oordeel wacht haar. Maar zij kan zich herinneren vanaf die bepaalde tijd dat het gebeurde, dat ze het verkeerde pad nam. De dronken man vanavond op straat die zijn verdriet probeert weg te drinken. U zou hem overeind mogen helpen. Zoals ik in de Bowery hier was, enige tijd geleden, in New York, het grote centrum van de dronken mensen. Ik liep met een bepaalde prediker. En daar lag een man. Oh, gewoon een hoop mannen. Ongevaarlijk, hulpeloos. Lagen daar met de voorkant van hun kleren helemaal nat. En hun gezichten helemaal bebaard. En gewoon in een vreselijke toestand. En ze waren volkomen ongevaarlijk. En deze prediker zei: help die daar overeind en vraag het hem gewoon. En ik ging naar deze man toe die daar lag met één voet over een bumper van een auto en zijn hoofd die op de straat lag en waar hij niet in staat was geweest om soms naar het toilet te gaan. Oh, hij verkeerde gewoon in een vreselijke toestand. En ik pakte hem vast en ik zei: kunt u spreken? En hij zou mij geen antwoord geven. Dus de prediker bukte zich, hij wist er meer over hoe met hem om te gaan. En hij vroeg hem: wie bent u? En uiteindelijk kreeg hij hem genoeg wakker totdat hij zeggen zou: als u mij een borrel koopt. En kwamen tot ontdekking dat hij met zijn vinger kon wijzen naar de bank waar hij vroeger directeur van was geweest. Wel, zei hij, wij zijn predikers. Kunt u mij vertellen wat er is gebeurd? Als u mij een borrel belooft. Wel, dat konden we niet doen. Ik zei, ik zou geen verdriet aan uw verdriet kunnen toevoegen. Ik wil u helpen. Heel zijn verhaal, hij kwam op een avond thuis en daar lag, wat hij noemde, een lieve Janbrief op tafel. Toen had zijn vrouw hem verlaten en hij hield van haar en zij had zijn kinderen meegenomen en hij was gescheiden en zij was weggelopen met een andere man. En hij zei, ik wist niet wat ik moest doen, mijn hersens eruit te schieten of wat ik moest. Dus ik ging naar de kroeg en vanaf die tijd, daar was hij. Zo is het over de hele wereld. De leugenaar. U zou er een kunnen nemen, zoals ik een keer tegen een man zei, waarvan ik dacht dat hij grappen vertelde, en kwam erachter dat hij zoveel leugens vertelde, dat hij ze werkelijk zelf geloofde. En ik zei, wat brengt u ertoe dat te doen? En ik ging erbij zitten om met hem te praten. Ik zei, ik wil u vragen. Die verhalen zijn te dol voor mensen om te geloven. Hij zei, de eerste die ik me kan herinneren, die ik ooit vertelde. Hij zei, ik was een kleine jongen die in een goed gezin was opgevoed. En hij zei, ik ging naar buiten en rookte sigaretten van maïsdraden, gewoon om stoer te zijn. En ik at wat koffie om het uit mijn adem te krijgen. En hij zei, ik deed het achter de oude schoorsteen, achter het huis. En hij zei, ik zal het nooit vergeten. Toen moeder me tegenkwam en tegen me zei, jochie, laat me je adem ruiken. En ik blies mijn adem in haar gezicht en ze zei, jij hebt koffie gegeten om iets uit je adem te krijgen. Wat heb je gedaan? Heb je sigaretten gerookt? En hij zei, iets zei me om haar de waarheid te vertellen. Hij zei, maar ik zei, nee mama, met de hand op mijn hart, ik heb geen sigaretten gerookt. Hij zei, en vanaf die tijd, daar begon het mee. Wij kunnen allemaal iets vinden dat op een bepaald tijdstip begon en van toen af aan de dingen veranderd waren. En er zijn andere waardige dingen die we zouden kunnen bedenken. Mensen met goede bedoelingen hebben geprobeerd om nieuwe dingen te beginnen, om dingen te doen op een bepaald tijdstip. Bijvoorbeeld, toen elektriciteit voor het eerst werd gevonden door Benjamin Franklin en ze erin slaagden om het te bedwingen. Ze begonnen te zeggen van nu af aan zullen er nooit geen oorlogen meer zijn. Omdat deze elektrische stroom op hekken kon worden gezet met zo'n hoge spanning dat niemand eroverheen zou kunnen. Ze bedoelden het goed. En direct na de Eerste Wereldoorlog, toen keizer Wilhelm het vredesverdrag tekende. Er werd ons hier in Amerika verteld, ik was een jongen van ongeveer 9 jaar oud. Maar ik kan mij herinneren dat de mensen allemaal zeiden, wij zullen nooit meer een oorlog hebben. Van nu af aan is het voor goed uit. Maar we hadden weer een oorlog. En toen de grote VN, of ik zou zeggen, daarvoor vormden ze wat de Volkenbond heette. En ze zeiden, nu zullen we geen oorlogen meer hebben, omdat we een Volkenbond hebben die de wereld zal bewaken. En als er ergens een opstand is, zullen deze mannen uit elke natie daarheen gaan en politietoezicht houden op de wereld. Maar het was een mislukking. Ze gingen gewoon door met oorlog voeren. En de VN zal hetzelfde worden. Er wordt ons nu verteld door een voorspelling dat morgenavond of zondagavond, dezelfde man die Pearl Harbor voorspelde tot op het exacte moment dat de vliegtuigen het zouden bombarderen, zei dat zondagavond om 12 uur dat 75% van het Amerikaanse volk in de as gelegd zal worden. Dat Rusland de Verenigde Staten zal bombarderen, komende zondagavond om 12 uur. Dezelfde man die Pearl Harbor voorspelde, Ze publiceren het niet omdat de mensen paniekerig zouden worden. Ik geloof het niet, ziet u. Nee, omdat het geen atoomoorlog kan doorstaan. Als een van de hunnen door de geluidsbarrière gaat, deze kant op, gooien wij ze die kant op en zou de wereld aan stukken gaan. Er moest nog iets gebeuren voordat Jezus komt. Dat is juist. Bijvoorbeeld, het jonge getrouwde stel. Er was een bepaalde tijd dat ze gingen trouwen en zij samen hun geloften aflegden. En ze elkaar hun trouw beloofden. En zij zeiden dat wij elkaar zullen liefhebben, eren en beminnen, zolang wij beiden leven. Maar er kwam een tijd dat er iets gebeurde. Al deze dingen, er is een tijd wanneer er iets gebeurt. En misschien al hun geloften en al de volkenbonden enzovoort, misschien hadden ze goede bedoelingen. Maar ze komen allemaal tot een einde, beginnen allemaal af te brokkelen onder de voeten van de mens. Met alle goede bedoelingen die we konden hebben, maar alles moet tot een einde komen. Maar er is een tijd van waar de mens tot iets kan komen dat eeuwig is. Dat is wanneer een mens, de moment dat de mens God ontmoet. Dat is wanneer er iets gebeurt dat eeuwig is. Wij maken onze fouten en wij doen onze geloften op oudejaarsavond om ze slechts de volgende dag te verbreken. Wij slaan nieuwe bladzijden om en wij stellen geloften vast en wij gaan naar priesters en wij niet naar katholieken. En biechten en worden geheel onthouder en wij komen naar het altaar en slaan nieuwe bladzijden om, maar allemaal tevergeefs. Want de volgende keer dat iemand ons pad kruist of iets, zal dat oude temperament gelijk weer aankomen vliegen. Elke keer dat we in de problemen komen of iets, zal het weer gebeuren. Maar er is een plaats waar een mens kan komen tot een punt dat hem voorgoed zal veranderen, voor eeuwig. Hij die tot mij zal komen, zal ik geenszins uitwerpen, zei Jezus. Een mens kan tot God komen en zijn hele eeuwige bestemming wordt veranderd. En een mens kan God ontmoeten en hij kan nooit meer dezelfde zijn. U kunt God niet ontmoeten en ooit dezelfde persoon blijven die u was. Als u zich van hem afkeert, zult u een slechter persoon zijn dan u ooit was. Als u hem ontvangt, hebt u eeuwig leven. En zal hij u doen opstaan op de laatste dag volgens zijn belofte. Er was een tijd toen er een man was genaamd Abraham, die vanuit de Chaldeeën kwam. En hij woonde in de stad Ur. En hij was gewoon een man, een goede man. Wellicht, misschien had hij, zijn vader had wellicht afgoden aanbeden, omdat ze uit Babylon kwamen. En hij was maar een gewone man. En hij werd oud. Hij was 75. En zijn vrouw was 65. En Abraham, op een dag, toen hij misschien buiten in het veld was aan het jagen, of wat hij ook aan het doen was, bessen plukken, of wat zijn taak ook mocht zijn geweest, ontmoette hij God. En vanaf die tijd was hij veranderd. Hij kon dingen die er niet waren, noemen alsof ze er wel waren, omdat hij God had ontmoet. Hij wist de minuut en het uur dat hij God ontmoette. Het veranderde hem. En God riep hem om de vader van vele volken te zijn. En geloofde God en geloofde zijn belofte, omdat hij God had ontmoet. 25 jaar later waren ze aan het discussiëren, probeerden hem er afkerig van te maken en te vertellen dat hij iets had geloofd dat verkeerd was. Maar de Bijbel zei, hij werd steeds sterker, God de eergevende. Want hij wist dat God zich aan de belofte moest houden. Dat is wanneer een mens God ontmoet. Het verandert zijn constitutie. Het geeft hem een superzintuigelijk vermogen. Zoals ik onlangs 's avonds sprak, de natuurlijke mens heeft alleen de 5 zintuigen. Maar de gelovige, wanneer hij God ontmoet, krijgt hij iets anders. Het is een superzintuigelijk vermogen dat hem boven de schaduwen verheft. Het laat hem dingen geloven die onmogelijk zijn om te kunnen gebeuren. Hij gelooft toch dat ze zullen gebeuren, omdat God het heeft gezegd. Wanneer een mens God ontmoet, gebeurt er iets. Er was een tijd toen een man getraind was in alle wijsheid, alle theologie van het woord van God. Hij kende het naar de letter, hij was geschoold, hij had alle diploma's. Hij was zo slim dat hij de Egyptische geleerden kon onderwijzen en hun leraren. Hij wist het allemaal naar de letter. Maar een lafaard ermee, die er vandoor ging, ver achter de woestijn in ging en schapen hoedde voor een vreemde. Maar er kwam een tijd toen God hem daar ontmoette in de brandende struik. En van toen aan werd Mozes veranderd. Omdat hij God ontmoette in een brandende struik en oog in oog met God. Hij kon niet meer dezelfde zijn. Wanneer een man of een vrouw, het maakt mij niet uit hoeveel geloften u doet of hoeveel nieuwe bladzijden u omslaat, totdat u God ontmoet, kunt u niet veranderd worden. Maar als u eenmaal God ontmoet, dan bent u voor altijd veranderd. Het veranderde niet alleen Mozes. Het veranderde Israël. Het veranderde Egypte. Het veranderde de wereld in die tijd, omdat één man God ontmoette en hem op zijn woord nam. Wat wij vandaag nodig hebben, is iemand die God persoonlijk ontmoet en met hem spreekt. De situatie, wanneer men God ontmoet, veranderen dingen. Zeker, dat is de enige manier waarop we dingen kunnen hebben. En van die tijd af aan was Mozes de lafaard. Mozes, degene die op de vlucht ging, veranderd. En vanaf die tijd werd hij de dienstknecht van de Heer. Zo werkt het altijd. Wanneer een mens God ontmoet, veranderen dingen. Er was eens een jonge dame, niet ouder dan 18 jaar, of misschien niet eens zo oud, dat op een ochtend op weg was naar een waterput. Om een emmer water te halen in Nazareth. Zij was een aardig meisje. Zij geloofde. Zij had geloof. Maar die ochtend ontmoette ze God. En God vertelde haar iets en zij geloofde het. En het veranderde de hele levensloop voor de vrouw en maakte haar onsterfelijk. Haar naam was Maria. De moeder van onze Heer Jezus. De kleine dame was gewoon een alledaags meisje, maar ze ontmoette God. En van toen af aan gebeurde er iets. Zeker. Er was een man met de naam Petrus. Een oude ruige visser. Waarschijnlijk zo ruig als ze maar konden zijn. En hij was waarschijnlijk een grote bullebak. Want hier enige tijd geleden heb ik de voorstelling gezien, genaamd De Grote Visser. Ik dacht dat het een heel goede beschrijving van Petrus was, omdat hij zo'n grote, ruige kerel was. Hij gaf nergens om. Hij geloofde bijna nergens in. Maar op een dag ontmoette hij God. En vanaf die tijd werd hij veranderd. Vanaf die tijd werd hij een apostel van de Heer Jezus Christus. Zoals broeder David Duplessis ons een tijdje geleden vertelde over Saulus van Tarsus, een moordenaar die de mantel van de moordenaars vasthield en getuigde en getuigenis gaf van de dood van Stefanus, de martelaar. Hij had brieven in zijn zakken om naar de hoofdraden van de kerken te gaan en de mensen te arresteren die te veel herrie maakten, die juichten en God prezen. Hij was een groot man in de ogen van de Farizeeërs. Hij was Farizeeër onder de Farizeeërs. Maar op een dag, hij was op weg naar Damascus en hij ontmoette God. Een licht straalde om hem heen en van toen af aan was hij niet langer Saulus van Tarsus. Maar hij was Paulus, de nederige, de zachtmoedige, omdat hij God had ontmoet en het veranderde hem. Er was een melaatse die bij de poort lag. Al de middelen van de geneeskunde konden hem niet genezen. Zijn etterende zweren waren zo groot geworden dat zijn handen niet meer omhoog konden. En zijn voeten, hij kon ze nauwelijks slepen. Zijn geval was hopeloos. Maar hij ontmoette God op een dag toen hij uit de poort kwam. En hij viel neer en aanbad hem en zei, indien gij wilt, kunt gij mij rein maken. En hij zei, ik wil het, weest gij rein. En vanaf die tijd had hij geen melaatsheid meer, omdat hij God had ontmoet. Er zat een blinde langs de kant van de weg. En hij kon het daglicht niet van het donker onderscheiden. Er was niets dat hem kon helpen. Op een dag kwam er iemand uit de stad Jericho lopen. En toen hij God ontmoette, en vanaf die tijd kon hij zien. Zijn gezichtsvermogen kwam tot hem. Het zicht van licht brak door in zijn ogen en hij kon weer zien. Omdat vanaf die tijd, toen hij Jezus ontmoette, was hij een andere man. Hij had zijn gezichtsvermogen. Wanneer een persoon God ontmoet, gebeurt er onherroepelijk iets. Er was eens een jonge man, ongetwijfeld een goed burger van het land. Maar hij kreeg aanvallen. En hij was er zo erg aan toe dat de gevangenis hem niet kon houden. En ze bonden hem vast met ketenen. En hij had een legioen duivels in zich, zodat hij de ketenen kon verbreken en zichzelf kon bevrijden. En de duivels dreven hem naar een begraafplaats waar hij daar verbleef en de grafstenen nam en zo kwaadaardig werd dat hij zichzelf sneed. Oh, hij was een vreselijke kerel. Toen die aanvallen hem zouden verlaten, zou hij ongetwijfeld denken, wat doe ik hier? En tegen die tijd zouden de duivels weer bij hem komen en hem snijden en hem verscheuren. Maar op een dag ontmoette hij Jezus. En van toen af aan had de maniak van Gadara zijn volle verstand terug, gekleed en zat aan zijn voeten. Hij kon terug naar huis als een beschaafde heer. Hij kon terugkeren naar de beschaving. Hij kon teruggaan naar zijn geliefden en kon zeggen, van toen aan ben ik veranderd. Ja, het was op een dag, ginds op Golgotha, toen God en de dood tegenover elkaar stonden. Toen leven en dood samenkwamen. Maar dat is toen leven, Christus, de angel uit de dood trok. En sinds die tijd heeft de dood geen angel meer in zich gehad. Daar ben ik zo blij om. God, dood en God ontmoeten elkaar. De dood is niet meer hetzelfde geweest. Het heeft nu geen angel meer. De christelijke gelovige kan er recht op aflopen en zeggen, o dood, waar is uw angel? Graf, waar is uw overwinning? Waarom? Ze hebben allebei God ontmoet. Ze zijn sindsdien niet meer dezelfde geweest. Niemand kan hetzelfde zijn. Niets kan hetzelfde zijn wanneer het eenmaal God ontmoet. U zult nooit meer dezelfde zijn. Ik kan me herinneren dat ik hier op het ziekenhuisbed lag. De dokters gaven me 3 minuten te leven. Mijn hart klopte 17 keer per minuut. Ik ontmoette God. Sindsdien ben ik niet meer dezelfde geweest. Er gebeurde iets met mij. Niemand kan mij anders vertellen. Bill Branham stierf. Ik ontmoette God en er kwam iets in mij. Ik ben nooit meer dezelfde geweest sinds dat moment dat ik hem ontmoette. Hij veranderde mij. Hij maakte mij tot iets anders. Het was niet een nieuwjaarsgelofte afleggen, maar ik ontmoette God. Mannen en vrouwen, wanneer u God ontmoet, wordt u veranderd. Wij leggen vanavond onze nieuwjaarsgeloften af, gaan morgen vroeg terug om ze te verbreken, de volgende dag om ze te verbreken. Maar wat wij moeten doen is geen nieuwjaarsgelofte, maar wij moeten een persoonlijke ontmoeting met God hebben en eeuwig leven hebben. Geboren worden uit zijn geest. Er was een oude man eens en hij kon niet tot een besluit komen. De duivel bleef het bij hem eruit slaan. Op een dag buiten in het veld knielde hij neer om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, sloeg hij een paal in de grond. Hij zei, laat dit een gedenkteken zijn. Satan, als je ooit weer bij mij komt, zal ik je op deze paal wijzen. En ik zal je zeggen dat ik hier God heb ontmoet en het vast stond van hier af aan. Dat is wat we nodig hebben. Misschien geen paal in een veld, maar ergens. Een of andere geheime binnenkamer. Ergens een plaats. Niet een... Oh, vanavond zullen er honderden geloften worden afgelegd. Duizenden worden afgelegd. En volgend jaar zullen we ze allemaal opnieuw moeten afleggen. We zullen zeggen, we zullen stoppen met liegen. We zullen stoppen met dit te doen. En we zullen onze opvliegendheid terzijde leggen. We zullen meer voor God doen. We zullen dit of dat of het andere doen. Alleen maar te ontdekken dat het tevergeefs is. Maar wat de mens vanavond moet doen is oog in oog komen staan met God. En van dan af aan is hij een veranderd schepsel. Halleluja. Oh, ik wou dat ik het kon vertellen op de wijze waarop ik het geloof. Maar wanneer een mens God ontmoet, is hij vanaf dat moment veranderd voor de rest van zijn dagen. Hij zal nooit dezelfde zijn, want hij heeft eeuwig leven. Hij is een nieuw schepsel. Oude dingen zijn voorbij gegaan en alle dingen zijn nieuw voor hem geworden. Hij ziet er nieuw uit. De zieke kan in het aangezicht van God wandelen wanneer de dokters hebben gezegd dat hij gaat sterven. Maar hij kan in het aangezicht van God wandelen en zijn zaak bepleiten. En hij zal weggaan als een ander persoon. En van die tijd af aan. Oh, ik herinner me congreslid Upshaw, die 66 jaar in een rolstoel had gezeten. Die avond daar in Californië, toen de Heilige Geest neerkwam en begon te spreken, ontmoette hij God. En van toen af aan kon hij lopen, zonder zijn krukken. Ik heb de tijd gezien waar door kanker aangevreten mensen lagen met niets dan een schaduw en de dokters langs zouden komen en zeiden, ze zijn er geweest, hun dierbaren binnenkwamen om de laatste woorden die ze konden tot ze te zeggen ter bemoediging. Maar ze ontmoetten God. En van toen af aan waren ze veranderd. Ze leefden anders. Ik kan de vuile vrouw daar op straat zien. Ik kan de dronkaard daar in de steeg zien. Ik kan de huichelaar daar in de kerk zien. Al die verschillende soorten mensen. Elk nieuwjaar die een nieuw bladzijde omslaan en proberen iets anders te doen. Proberend dingen goed te maken enzovoort. Laten ze God één keer ontmoeten. En van toen aan. Jezus predikte tot diegenen van toen af aan die in de sferen van de schaduw des doods zaten. En ik zeg vanavond, als een mens een werkelijke verandering wil ondergaan, laat hem van aangezicht tot aangezicht met God komen en hem een keer ontmoeten. Dan kan hij zeggen van toen aan, van die tijd aan. Was ik een veranderd mens. Ik weet het uit ervaring. Over enkele ogenblikken zal de gemeente hier rond het altaar vergaderen. U zult uw levens opnieuw toewijden. U zult dingen opgeven en dingen op het altaar leggen. Broeder, laat me u wat advies geven. Als u God nog nooit van aangezicht tot aangezicht hebt ontmoet, laat mij u iets vertellen. Blijft u bij dat altaar. Blijf daar gewoon, totdat u God ontmoet. Dan kunt u met uw vinger terugwijzen naar die oudejaarsavond. En niet zeggen, ik sloeg een nieuwe bladzijde om. Ik deed een nieuwe gelofte, maar van die tijd aan ontmoette ik God. En het leven werd veranderd en dingen waren anders. En alles werd weer nieuw voor mij. Van die tijd aan. De tijd dat u God ontmoet. Het is niet een nieuw jaar tegemoet gaan. We gaan het over enkele minuten tegemoet, na een poosje, ongeveer 2,5 uur geloof ik. Misschien minder dan dat zullen we een nieuw jaar tegemoet gaan voor onze ogen. We zullen het tegemoet gaan met geloften. We zullen het tegemoet gaan met beloften. We zullen het tegemoet gaan met goede bedoelingen. We zullen het tegemoet gaan en zeggen, we zullen een nieuwe bladzijde proberen om te slaan. We zullen het anders proberen te doen. Dat is allemaal goed, ik waardeer dat. Maar broeder, het zal nooit eeuwig zijn totdat u eerst God ontmoet. Wanneer u eerst God ontmoet en vanaf dat moment zal alles anders zijn. Laten we bidden als we onze hoofden buigen. Heer Jezus, Zoon van God, ik herinner me de tijd toen ik u ontmoette, Heere. Ik herinner me een ellendig wrak dat een goed moreel leven leefde. Niet van de ene geliefde naar de andere hollend aan de drank of de gokken of roken enzovoort. Maar ik wist, Heere, toen de dood die ziekenhuiskamer kwam binnensluipen, zo'n 20 jaar geleden, dat er iets in mijn leven ontbrak. Daar ontmoette ik God. En vanaf die tijd, Heere, heb ik geprobeerd u te dienen. Mijn leven is veranderd en alles ziet er anders uit. Ik ben zo blij dat ik u heb ontmoet, Heere. En vanavond, met het nieuwe jaar in zicht, ben ik blij te zeggen dat ik het tegemoet kan gaan met de geest van de levende God in mijn hart. Geef ons ervaringen, Heere. Geef ons van uw goedheid en genade. Vergeef ons onze zonden. En laat ons door dit komende jaar leven, o Heere God, met een ervaring dat we u hebben ontmoet en ons leven veranderd is. Sta het toe, Heere. Vergeef ons onze tekortkomingen. Plaats in ons uw Heilige Geest. Leid ons en gids ons. Vader God, hier is 1960 die voor mij ligt. En er zijn gelegenheden voor een wereldwijde samenkomst, waar het er naar uitziet dat zelfs tienduizenden maal duizenden en duizenden en duizenden primitieve heidenen, van heidensen enzovoort, tot u zouden mogen komen. O Heere God, met uw geest in mijn hart kijk ik vanavond naar uw altaar en naar u. En zeg, help mij, o God. Mijn hart brandt van ijver. Ik hou van u, Heere. Ik geef mezelf aan u in dienstbaarheid. Leid mij waarheen u mij ook wilt leiden. Zend mij waarheen u mij ook wilt zenden, Heere. Spreek slechts en ik zal gaan. Zegen mijn gemeente. Zegen broeder Neville. Zegen al de mensen hier, de vreemdelingen in onze poorten en deze voorgangers, die zullen spreken, beurtelings, gedurende de avond. Ik bid God dat u hun bedieningen zult zegenen. Zegen broeder Neville, zegen broeder Junie Jackson, broeder Beeler, al deze andere predikers. Zegen hen, Vader. Geef ons een geweldig jaar in 1960. Wij, Heren, die weten dat wij u persoonlijk hebben ontmoet en weten wat het betekent om wedergeboren te zijn uit uw geest. Geef ons van uw eeuwige genade om u te dienen. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Hebt u hem lief? 1960. Laat het niet zijn van ik heb een nieuwe bladzijde omgeslagen. Laat het niet zijn van ik probeer een nieuw leven te beginnen. Maar laat het zijn van ik heb God ontmoet. En vanaf dat moment, vanaf die tijd aan, had ik vrede die alle verstand te boven gaat. Ik had onuitsprekelijke vreugde en vol heerlijkheid. Ik had een voldoening. Zelfs als de dood tot mij zou komen, zal ik in de armen van God zijn. Een minuut nadat mijn laatste adem van mij is geweken. Ongeacht wat komt of gaat. Laat ze haar zondagavond opblazen als ze dat willen. Als ze dat willen, zal de bom niet gebarsten zijn totdat wij in de heerlijkheid zullen zijn met hem. Amen. Er is niets dat ons kan schaden. Halleluja. Ik ben zo blij dat ik God heb ontmoet. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen vanaf die tijd. Het vast kan prikken op dat punt toen ik God ontmoette. Er iets met mij is gebeurd. Ik was veranderd vanaf dat ogenblik. Ik ben sindsdien onafgebroken veranderd. Ik ben zo blij om vanavond op deze weg te zijn als een getuigenis van de heerlijkheid en de kracht van God. Een kleinoud, iets hier zo en God kwam daar neer. En gaf mij zijn genade en redde mij en genas mij en vulde mij met zijn geest. En liet mij zijn evangelie prediken, wat de grootste eer is die er in de wereld is. Van die tijd af tot nu toe heb ik er nooit één keer spijt van gehad. Maar ik ben al deze dagen dankbaar geweest en zal het zijn door alle eeuwigheid heen dat ik God heb ontmoet. God zegene u. Goed, broeder Neville.